Ik wil vandaag met je gaan nadenken over Psalm 4. En die gaan we eerst lezen. Psalm 4, een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u voor mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijke, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het leven liefhebben en de leugen zoeken? Weet toch, de Heer heeft zich een gunsteling afgezonderd. De Heer hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heer. En we gaan bijzonder over deze drie versen nadenken. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Het thema van de preek is een lied van vertrouwen. En dat gaat over drie dingen. Je ziet in vers 7, daar spreekt David een gebed uit. En in vers 8 zie je dat hij een belijdenis uitspreekt. En in vers 9 zie je dat hij zijn rotsvaste vertrouwen naar de Heere God uitspreekt. Dus een lied van vertrouwen. En dat lied, dat kun je eigenlijk, daar kun je drie dingen in zien. Een gebed, een belijdenis en een rotsvast vertrouwen. En dat is dus versen 7, 8 en 9. Psalm 4 is een avondlied en Psalm 3 is een morgenlied en ze horen ergens bij elkaar. David, dat zie je in vers 3, het eerste vers lijkt dat hij die Psalm 3 schrijft als hij vlucht voor Absalom, zijn zoon. En de vraag is even, daar verschillen verklaren ze een beetje over een inzicht dat Psalm 4 daarbij hoort. Als Psalm 4 daar niet bij hoort, dan heeft hij dat geschreven toen hij op vlucht was voor een andere koning in de strijd. In ieder geval kun je dus zeggen, Psalm 4 heeft te maken met strijd, met moeilijke dingen en met het leven van de aarde. En strijd, problemen en vragen kennen we denk ik allemaal. In ons leven hebben we daar net in de gebeden iets van gehoord. Dat we dat allemaal op bepaalde tijden ervaren. En Leander die zei een paar weken terug, de prediker vond mooi, hij zegt soms ervaren we elkaar de hemel op aarde. Hij zegt maar op de aarde is ook nog heel veel aards. En die bleef ergens bij mij hangen in het licht van deze preek dat ik dacht van inderdaad. Soms ervaar je de hemel op aarde, maar er is heel veel aards op aarde. En die psalm, deze psalm is een avondlied. En misschien herken je dat wel een beetje, dat je aan het eind van de dag een beetje terugdenkt aan wat je gedaan hebt. En vaak denk je dan ook automatisch door naar de volgende dag. Van, oh ja, morgen moet ik dit en morgen moet ik dat. Want daar stem je onder andere de tijd op af dat je uit je bed komt. En soms ook de tijd waarop je er naartoe gaat. En het heeft iets ook gewoon met het leven van de aarde te maken dat we terugkijken, vooruitkijken. En dat heeft alles te maken met tijd en periode. Op Psalm 90 waar ik twee maanden terug over sprak, laat dat denk ik ook een beetje zien. En veel dingen van de huidige dag gaan ook gewoon mee naar de nieuwe. Ik weet niet of je dat herkent. Als je bijvoorbeeld ziek bent en je hebt koorts of diarree, is de volgende dag niet altijd gelijk over. Dat gaat dan mee. Maar ook best wel heel blij, in een euforische stemming, met je zeven hemel gevoel. En dat gaat soms ook gewoon mee naar de volgende dag. En dat is ook met het jaar. Het laatste dag van het jaar, en ik ben niet sentimenteel als het gaat om het eind van het jaar en het begin van het nieuwjaar. Maar het is wel mooi om met elkaar te zeggen van, hey, ik kijk eens terug. En ik kijk eens vooruit. Wat heeft het afgelopen jaar me allemaal gebracht? En wat gaat misschien het nieuwe jaar me brengen? En wat zijn de dingen uit het oude jaar die ik meeneem naar het nieuwe? Corine bad bijvoorbeeld voor haar werk. En dat gaat mee naar het nieuwe jaar. En zo hebben we denk ik allemaal iets in onze rugzak zitten wat meegaat. En het is goed om daarbij stil te staan en over na te denken. Want je weet niet altijd wat je te wachten staat. Ik reed gisteravond over de snelweg naar huis en Jeffa zat naast me en ik zat eens een beetje na te denken en ik zat in een bocht en ik reed gewoon lekker door. Ik reed niet te hard, ook niet te zacht. En ik dacht van, hey, stel je voor dat ik had al pas van iemand gehoord, die had op de snelweg een soort kleine hersenbloeding gehad. Nou ja, je weet niet waar je auto eindigt in zo'n bocht. Je weet niet wat je te wachten staat in zo'n jaar. Wat je meemaakt, van het afgelopen jaar weten we het en van het nieuwe niet. En David zit daar ook een beetje in. Hij zit in een strijd, hij is waarschijnlijk daar op de vlucht. Hij weet in ieder geval wat achter hem ligt. Maar hoe dat einde gaat aflopen, dat weet hij niet. En in die strijd schrijft hij niet. En sommigen die noemen dit een klaagzang. Want dat begint niet heel optimistisch misschien. En toch is het uiteindelijk een lied van vertrouwen. Als je kijkt naar de laatste drie versen, is het een lied van vertrouwen. En jij weet misschien niet wat het einde van het nieuwe jaar je brengt. En toch kun je dan een lied van vertrouwen zingen. En daar wil ik met je over nadenken. Door moeilijke dingen heen komen we dichter bij God. Dat zie je hier bij David. Hij zit hier in de strijd. Hij is op de vlucht voor die koning of voor zijn... Maar rempelt misschien als eigen zoon. En daardoorheen komt hij dichter bij God. We weten niet wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. En misschien ga je in het nieuwe jaar door een moeilijke tijd. Waarin je meer vragen krijgt dan dat je antwoorden krijgt over de dingen die je meemaakt. Of de dingen die je snapt. En David begint zijn gebed in Psalm 4. Hij zegt, als ik roep, verhoor mij. Nou, als je zegt, nou, dat klinkt lekker vertrouwend, hè? Als ik roep, wilt u dan horen? Dat lijkt niet gelijk dat hij dat vertrouwen heeft. En toch is door alles heen David die zich zeker verhoord weet. David begint, als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. Hij zegt hier in vers 2, o God van mijn gerechtigheid, mijn God... Het is zijn God. Het is niet een stenen beeld op afstand. Het is niet een God die van ver weg een beetje kijkt naar de situatie en zegt, oké David, het is vervelend voor je, maar ik kan er ook weinig aan doen. Het is David zijn eigen God. En in die strijd zegt hij, maar God is mijn God. Hij is altijd dezelfde. Hij gaat altijd mee en hij laat nooit los. Dat is je God. En soms is het goed om na te denken tot wie je bidt. Want het besef van tot wie we bidden bepaalt wat we bidden en met de houding en de verwachting waarmee we bidden. Het is goed om te bedenken tot wie je bidt. Want bidden heeft alles te maken met je relatie met God, je verhouding met Hem. Suzanne en ik zijn getrouwd en wij hebben een bepaalde relatie met elkaar. En de manier waarop je elkaar benadert en met elkaar omgaat, de manier waarop je elkaar vertrouwt, zegt iets over wat je hebt met elkaar. En David zegt, als ik roep, verhoor mij. Het is een raad. En een stukje verder, daar wordt het duidelijk dat God hem altijd hoort. Want hij zegt in vers 4, de Heer hoort als ik tot hem roep. En toch vraagt de Heer, luister alsjeblieft naar mij. Terwijl hij het al weet, hij vraagt het toch. En David zegt, o God van mijn gerechtigheid. In vers Psalm 63, vers 2, daar zegt David, o God, u bent mijn God. Ik vond het net iets sterker verwoord nog als Psalm 4. U zoek ik vroeg in de morgen. Als God je God is, zoek hem dan. Wees dicht bij hem. Ken hem en ga met hem om. Want dat maakt dat je meer kunt vertrouwen. Een man en een vrouw of een jongen en een meisje die verkering hebben en toe willen groeien naar een huwelijk en elkaar nooit zien en spreken, zullen na 4 jaar niet zoveel vertrouwen hebben, of na 3 jaar, of na 2 jaar, of na 1 jaar, om met elkaar te gaan trouwen. Het is een beetje een vreemde situatie natuurlijk, maar stel dat je het zou vragen, ze hebben elkaar verkering gevraagd, Maar hij vraagt navelkering en ze zien elkaar daarna volgens 2 jaar niet. En je zegt van joh, tegen haar wil je met de trouw zijn. Nou, ik weet het niet. Wie is die eigenlijk? Kennen en vertrouwen liggen in een huwelijk, dicht bij elkaar en ook in relatie met God. Kennen en vertrouwen. En David zegt, u zoek ik. Nou, Psalm 63 is ook een beetje zo'n gebed waar ik niet helemaal makkelijk heet, want hij zit daar in de woestijn. En hij zegt, mijn ziel dorst naar u. Hij verlangt naar God in plaats van andere dingen. Hij zegt niet in Psalm 63 en in Psalm 4 zegt hij ook niet, o God, verlos mij van mijn problemen. Maar hij zegt, u zoek ik. Ik vertrouw u. Hij zoekt God zelf. En als daar onze ogen voor open gaan voor het feit om God te zoeken in plaats van te vragen dat hij ons van onze moeilijke dingen afhelpt, wordt vertrouwen en bidden anders. David zegt in Psalm 4, vers 7, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Misschien herken je die vraag wel, en als je het niet herkent, dan moet je gewoon een keer een ochtend bij de slager in de winkel gaan zitten, of bij de bakker, en die vraag hoor je een keer voorbij komen. Ik denk dat dat van die winkels zijn waar mensen met elkaar praten en waar nieuwtjes uitgewisseld worden. En waar mensen dan op een gegeven moment tegen elkaar zeggen van ja, maar goed, waar moet je nou het goede van verwachten? Dus dat is een hele legitieme vraag. En misschien als je kijkt naar het nieuwe jaar wat voor ligt, zeg je oké, wie gaan mij het goede laten zien? Van wie moet ik het nou wel verwachten en van wie niet? En dat is geen ongeestelijke vraag, want dat is een vraag die ons denk ik af en toe onbewust ergens boven komt drijven ons hoofd van hé, van wie moet ik nou het goede verwachten? Zeker als we teleurgesteld zijn, kan die vraag bij ons boven komen. En het mooie vind ik, wat je hier gaat zien bij David, is dat innerlijke vrede hangt niet af van het goede zien. Innerlijke blijdschap hangt niet af van het goede zien. Wie zal het, ons het goede doen zien? Hij zegt hier eigenlijk zien, dat kun je ook wel zetten, tonen, laten zien. En het goede is het aangename. Dus wie zal mij het aangename tonen? En dat is niet van, daar is innerlijke vrede niet van afhankelijk. Want hij stelt hier eigenlijk een vraag. En je zou zeggen, een vraag verdient een antwoord. Een vraag verdient een antwoord. In die zin dat als ik een vraag aan iemand stel, dan verwacht ik ergens een soort antwoord, want anders stel ik geen vraag. En David zegt hij, wie zal ons het goede doen zien? En dan spreekt hij eigenlijk gewoon een gebed uit en zegt hij, verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Ik heb met deze psalm een beetje in de knoop gezeten de afgelopen week, omdat het ergens niet helemaal logisch lijkt wat David hier doet. En totdat, als je ogen daarvoor open gaan, dan zeg je van, hé, dit is wat hij doet. En voor het nieuwe jaar, bijvoorbeeld als je alleen al kijkt in de wereld naar het verhaal Noord-Korea en Amerika, dan kun je zeggen, wie gaat ons het goede doen zien? Want het lijkt eigenlijk misschien wel zeker dat daar het komende jaar iets tussen die twee gaat gebeuren. En de gedachte dat het in deze wereld alleen maar beter gaat worden is naïef. Er zijn mensen die denken dat het gaat alleen maar beter, we gaan alleen maar vooruit. En toch is dat de vraag. Ja, wie doet hij dan het goede zien als het alleen maar minder wordt? Is er dan nog wel iets goed te vinden? En zijn er dan nog dingen die ons blij maken? En David zegt, ja. David zegt, ja. Daarom bid ik, verhef over ons het licht van uw aangezicht. Hij heeft het niet meer over mij, maar over ons. Verhef over ons. Dat is, denk ik, ten diepste het goede. Wat we niet gelijk zouden invullen. Als we zeggen tegen elkaar, hé, wie zal ons het goede doen zien? Als iedereen het op een briefje had moeten invullen, wat versta je daaronder? En dat bij mij had ingeleverd dat ik met zoveel mensen, dat we waren misschien wel zoveel verschillende reacties daarop gehad hadden. Van ja, wat is nou eigenlijk het goede? En wat verlangen we eigenlijk te zien? En David zegt hier, verheffen over ons het licht van uw aangezicht. Dat is het goede zien en dat is het geheim van voorspoed, van aangenaamheid. Voor een christen. En ik vond het mooi, ik dacht, ja, vanuit die gedachte kun je anderen heel veel spoedig nieuwjaar wensen. Met heel veel goed, heel veel goeds. Echte voorspoed is het licht van Gods aangezicht wat over je gebracht wordt. Als ik een stolp over een kaars zet, dan gaat die uit, maar dan gaat die stolp, die gaat helemaal over die kaars heen. En als het een gekleurde stolp is, zie je de kaars niet meer, maar zie je alleen nog de stolp. Verhef over ons. Het licht van uw aangezicht. Waar bid je om voor de tijd die voor je ligt? Laat dit of dat over me zijn, laat dit of dat mijn deel zijn, of doe uw aangezicht over mij lichten. Deze woorden komen eigenlijk rechtstreeks uit nummer 6. De Aaronitische zegen. Doe uw aangezicht over ons lichten. En verhef uw aangezicht over ons. Weet je, broeders en zusters, we zijn allemaal geneigd om te bidden om aardse oplossingen en aardse zegeningen. En dan mogen we, zeker in bepaalde situaties, moeten we daar ook om bidden. Maar er is er één waar we heel snel toe geneigd zijn om te bidden. En dat is probleem of moeite voorbij laten gaan. Ik herken het ook bij mezelf dat we heel snel daarom kunnen bidden. Heer, wilt u dit of wilt u dat voorbij laten gaan? En wilt u mij het goede laten zien? En ik dacht van de week, waar verlang ik nou eigenlijk ten diepste naar? Naar het licht van Gods aangezicht of naar het goede? In de aardse zin. En het licht van Gods aangezicht lost onze problemen soms niet op. Vaak misschien niet. Maar wel de drang naar de aardse oplossing. Zeg maar, hey, God, u bent mijn God, u zoek ik. Daarom zegt Psalm 33 of 63. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Zo heb ik u gezien. Hij heeft daarvoor gezegd, mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. U bent mijn God. Zo heb ik u gezien. Als mijn God. Gericht op God. David zegt hij, ik moet hem aanschouwen. In Psalm 63... Maar hij zegt, zo heb ik u in heiligdom aanschouwd. Dan gaat het over het feit dat God u bent mijn God. Zo heb ik u gezien. En aanschouwen, dat is een beetje een oud woord, maar dat betekent bestuderen, bewonderen, aandachtig bekijken. Niet een alledaags woord, dat bedoel ik eigenlijk. En als je dat als het ware tot je eigen maakt, om God te aanschouwen, om God te zien, om God te bewonderen, om God tot de diepste bron van alles te maken, dan sta je met twee benen op de aarde en met oog voor de realiteit in mijn leven, op de omstandigheden waarin ik verkeer, aanschouw ik mijn God. En dan weet ik niet wat het brengt en weet ik niet wat het einde is, maar ik verlang ernaar dat zijn aangezicht over mij schijnt en dat mij bekweert. Uw macht en uw heerlijkheid gezien, zegt hij in Psalm 63. Wanneer heb jij dat nog gezien? Zijn macht en zijn heerlijkheid gezien. Het begint hier ergens met een verlangen. Aan het eind zegt hij, zo heb ik u gezien, uw macht en uw heerlijkheid. En dat is de vraag die wij neer wil leggen. Wanneer heb je dat voor laatst gezien? Wanneer ben je dan voor laatst door geraakt en onder de indruk geweest dat je gezegd hebt, dat wil ik zien. En daar wil ik me naar uitstrekken. En wat ik bij mezelf herken is de mate waarin ik me uitstrek naar de aardse oplossing, problemen, moeite voorbij, hoe sterker dat aanwezig is, hoe minder ik zie van Gods macht en Gods heerlijkheid. In de moeilijke dingen. Eigenlijk is het een soort surrogaat. Het verlangen het goede te zien, weinig problemen, en dan rijdt de trein vanzelf. En als die trein wat minder makkelijk loopt, en ik zie Gods macht en Gods heerlijkheid, dan komen die dingen soms in een ander perspectief. En David zegt, daar verlang ik naar. En dat leert hij natuurlijk niet vanzelf. Dat leer jij en ik ook niet vanzelf. Ik denk als we het leven van David kijken, is dat niet heel over een glad weggetje gegaan. En in processen heeft hij dat geleerd. En het geheim daarvan vind je in vers 8. Hij zegt daar, u hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. Hij kijkt hier misschien eigenlijk een beetje terug. Hij zegt van, ik bid om het licht van Gods aangezicht, maar waar komt dat nou uit voort? Inderdaad, toen hebt u mij meer blijdschap gegeven. Hij gaat belijden, hij gaat uitspreken de realiteit hoe dat is in zijn leven. Het hoopvolle is als God zijn aangezicht over ons leven laat schijnen en laat komen, dat blijdschap ergens ons deel zal zijn. En dat betekent niet altijd dat we met twee benen staan te springen en met twee handen in de lucht. Dat hoeft dat niet te zijn. Maar wel, ik verblijf me, u hebt mij blijdschap gegeven. God geeft blijdschap. Als in de Bijbel staat dat we blij moeten zijn, dan is dat ergens iets wat, waar we ons toe moeten aansporen en toe moeten overgeven. En anderzijds is het iets wat God geeft. En deze blijdschap is anders dan de blijdschap van koren en nieuwe wijn in de overvloed hebben. Dat is een vreugde van een andere orde die je hebt bij genoeg eten. En soms is, ik kan ontzettend blij worden van lekker eten. En toch is de vreugde van God iets anders dan dat. En een dag later kan ik dan nog denken, oh ja, dat is echt lekker gisteren. En toch is de blijdschap van God iets anders. Want we weten niet wat het nieuwe jaar ons brengt. En je merkt dat we soms vragen hebben en denken van, hoe zit dit of hoe zit dat? Ja, maar wat dan met dat? En die vragen en die moeite en die problemen hoeven niet weg te stoppen. God kijkt ernaar op Psalm 10, zodat het in zijn hand geeft. Dus als je zegt, ik heb een volle rugzak en ik weet eigenlijk niet wat dat het nieuwe jaar brengt. En ik ervaar het als een probleem. God kijkt ernaar, zodat je het in zijn hand geeft. Dus moet je het wegbrengen. Moet je het aan hem geven. En het is niet gelijk voorbij. Dat is iets anders. Maar het overgeven en toevertrouwen aan hem. Een lied van vertrouwen. Want de blijdschap van God is er één die alle verstand en bedenkingen van mensen te boven gaat. En daarom houden christenen in de vervolging niet vol. Daarom houden mensen die hun dubbeltje om moeten keren drie keer vol. En het is niet een soort psychologische blijdschap zo van, ik pep mezelf een beetje op. Maar ik verblijf me in hem. In de moeilijke dingen. De aanwezigheid van God is die mensen meer waard dan alle vervolging die ze meemaken. En wij moeten daarvan leren. En Habakkuk had daar ook iets van geleerd. Habakkuk die zegt in hoofdstuk 3 vers 17, al zal de vijgenboom niet in bloei staan. Als je vijgenboom in je tuin niet gaat bloeien, hoef je ook geen vijgen te oogsten. Dan heb je een rustig oogsttijd. Geen vrucht aan de wijnstok, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En geen rund in de stallen. Toch zal ik van vreugde in de Heer opspringen. Mijn verheugen in de God van mijn heil. Als je dit omzet naar 2018, dan kun je dat misschien invullen als, al heb ik geen boterham in mijn voorraadkast of diepvries. Al zijn er geen appels te koop. Al zal mijn buik rammelen van de honger. Al kwelt ziekte mijn lichaam. Toch zal ik mij in hem verheugen. Waar kies je voor? En waar verlang je naar? Habakkuk zegt hier, al heb ik niks, toch ben ik blij, want hij is de mijne en ik ben de zijne. En ik denk, dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker, dat wij in een cultuur leven waar we overdadig verwend zijn, om het gewoon even in je Bjarneke taal te zeggen. Waar we meer dan genoeg hebben en eigenlijk niet weten wat tekort is. En er moet misschien heel wat in ons land en in het Westen gebeuren voordat Habakkuk 3 vers 17 realiteit wordt. En misschien is daarom vers 18 zo moeilijk voor ons. Of kunnen we daar zoveel strijd mee ervaren om ons te verheugen in God en af te zien van al die aardse zekerheden en zegeningen en onze voorspoed. Terwijl Terwijl er landen in de wereld zijn waar mensen blij zijn als ze een paard in de kar hebben om zich te verplaatsen. En dan maakt het ze niet uit of ze in de regen zitten of dat het droog is. En terwijl we in het Westen moeilijk doen, of kunnen doen, over allerlei dingen. En dat betekent niet dat je iets niet moeilijk mag vinden, daar gaat het niet om. Maar waar staat ons hart op en waar richten we ons op? En dit, wat je ziet in Habakkuk 3 en in Psalm 4, dat zijn waarheden en dat zijn dingen die ons een lied van vertrouwen leren. Die ons dat lied van vertrouwen leren en dat uit laten werken in ons hart en in ons leven. En wat we moeten leren is soms God danken voor de moeilijkheden die Hij geeft en toestaat. Waarom? Omdat dwars door het alles heen een lied van vertrouwen ontstaat. Een lied wat niet tot zwijgen te brengen is. Een lied wat altijd na-echoot als ik me blijf richten op God. En als ik me vasthoud aan Hem. En dat is soms moeilijk. Soms ga je voor je gevoel misschien door een of andere donkere tunnel waar je een touwtje vasthoudt en zo vooruit schuifelt. Maar in dat donkere tunneltje leer je wel wat volgen is. En dicht bij hem blijven. En dat gaat niet altijd vanzelf. Dat lied van vertrouwen leren we niet op de top van de berg. Maar dat leren we meestal in het dal of de weg omhoog. Al is afdalen ook niet altijd makkelijk. Maar daar leren we dat. Dat leren we niet bovenop als de wind door ons haar voelen gaan. En dan rustig over het hele landschap uit zit te kijken. Althans, mijn ervaring is dat niet, dat ik dat daar leer. Ik leer dat beter in het dal. Daar leer ik God kennen. Vooral dat. Ik denk dat we van het dal moeten houden in die zin dat we daar God leren kennen op een manier zoals we dat anders niet kunnen. En we zijn met Jezus gezet in de hemel. En we staan op deze aarde. En het feit dat we staan aan deze aarde, dat betekent dat we af en toe door een dal gaan. Dat we af en toe door een soort tropische storm gaan. En daar zegt David, God, u bent mijn God. Moet je even indenken wat het betekent om door je eigen zoon achtervolgd te worden. En nu is het misschien wie heeft dan de snelste auto om vooruit te blijven. Toen was het wie heeft de snelste paard. En de oorlogen van toen en de gevechten van toen waren van iets ander kaliber als dat wij ze gemiddeld kennen. Dat was niet zachtzinnig. En daar zegt David, wie zal mij het goede doen zien? En daar zegt David, u hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan in de tijd dat koren en nieuwe wijn in overvloed was. Voor de vrouwen onder ons, dat koren en nieuwe wijn, dat moet je gewoon vertalen als de tijd dat mijn kasten uitpuilden van voorraad. Dat zeg maar, daar gaat het over. Ik heb genoeg te eten, ik heb genoeg te drinken, het ontbreekt me aan niks. Mijn hele huisje staat vol. En vertrouwen leren in het dal. En als we boven de berg staan, moeten we heel goed kijken hoe we met het dal omgaan. Met elkaar. Want God leren we kennen in het dal. En misschien wordt 2018 wel een dal voor je. Of een deel van 2018. Weet dat God daar is. En dat God je daar draagt en dat Hij daar de jouwe is. En dat de blijdschap van God in het dal sterker is dan de blijdschap die je had toen je boven de berg zat. En dat gaat soms tegen ons in. Vreugde vermengd met pijn, daar zeg ik straks nog iets over. Maar daar gaat het wel een beetje over. David zegt in Psalm 63 vers 4, uw goedheid is beter dan het leven. De goedheid van God is beter dan het leven op de aarde. Weet je waarom? De goedheid van God is beter dan het leven omdat de goedheid van God eeuwig is en het leven op de aarde niet. En daarom is het zo belangrijk om jezelf te voeden met de goedheid van God. Daarom is het zo belangrijk jezelf te onderwijzen met het karakter van God. En jezelf te onderwijzen met het wezen, met de eigenschappen en de kenmerken van God. Als je je alleen voelt en denkt, is God er wel? Dan is het belangrijk om jezelf toe te spreken en te zeggen dat God, en jezelf te verdiepen dat God overal tegenwoordig is. In de hemel, op de aarde, in jouw huis, in mijn huis. In het bos, op het strand, in de zee. In het leven, door de dood heen. Is God daar. Dus als ik me alleen voel, moet ik me daarmee onderwijzen. En dan heb je meer blijdschap in je hart dan in de tijd dat je met mensen was. Ik denk dat we dat onszelf moeten aanleren. Om te kijken en te zeggen van, hé, wat zegt de Bijbel over wie God is? En dat gaat natuurlijk van begin tot eind over God. Dat besef ik heel goed. Maar ik probeer mezelf altijd aan te leren om, als ik me verdrietig voel, dat mag gewoon verdrietig zijn, en dan te zeggen van, hé, wie is God daar dan? En als ik twijfel, oké, dat mag. Maar hoe kan ik mijn vertrouwen in God vergroten? Want dat geeft blijdschap. En dan ondervinden we stap bij stap dat de goedheid van God beter is dan het leven. Waarvan ben je verwachtingsvol? Als je kijkt naar de 365 dagen voor je. Is dat van dingen als gezondheid, genoeg eten, een huis? Het zijn helemaal geen ongeestelijke dingen. Want God heeft ze gegeven en gemaakt. Of verwachten we meer te zien van de goedheid van God? En dat kan natuurlijk wat geestelijk of wat overgeestelijk misschien op je overkomen. Dat je denkt, ja oké, maar het is niet altijd makkelijk. Nee. Maar juist als we het niet makkelijk hebben, moeten we elkaar proberen te helpen meer van de goedheid van God te zien. Die beter is dan het leven. Die meer waard is dan de dingen van het leven. Dus de goedheid van God verwacht, is het belangrijk God vrij te laten in hoe Hij zijn godheid aan jou wil laten zien. Ik herhaal een keer. Als je de goedheid van God verwacht, is het belangrijk God vrij te laten in hoe Hij zijn goedheid aan jou laat zien. Ik luister zo even een liedje van Hillsong en hij heeft gezongen, door de storm of in de storm is Hij Heer, ja Heer over alles. Ik vind dat een van de meest bevrijdende dingen aan God, dat als ik in een storm zit, dat God Heer is ook over die storm. En het is natuurlijk aan mij om te vertrouwen of niet. En hoe ik daar dingen, keuzes maak of niet. En daar moeten we denk ik ook dingen in leren. Maar wat een genade. Dat God vrij is en hoe Hij mij dat laat zien. En als het door een storm is, dat Hij zijn goedheid wil laten zien. Dank Hem. Dan zullen we Hem zien op een manier waar je Hem nooit gezien hebt. En het eindigt uiteindelijk in een rotsvast vertrouwen. Vers 9. In vrede zal ik gaan liggen en wel gaan slapen. Kinderen kunnen hun hoofd onbezorgd neerleggen. Hoe kleiner ze zijn, hoe makkelijker ze dat kunnen. Maar soms verbaas ik me erover hoe kinderen hoe makkelijker ze hun hoofd neerleggen en slapen. Met gewoon de gedachten dat ze de volgende morgen wakker worden. Ik denk er nergens over na. Heerlijk ontspannen. En als ze niet kunnen slapen, is dat meestal niet leuk wat ze de volgende dag gaan doen. Als het goed is, geloof in het feit dat God Heer is over jou en mijn leven. En daarmee over de omstandigheden. En het is goed om dat te geloven. Want dat maakt dat je lied van vertrouwen vaster en sterker klinkt. Als je dat Heer zijn van God over je leven en de omstandigheden ten dele gelooft. Dan heb je een deel vertrouwen en een deel wantrouwen. Als je zegt, Heer, ik geloof dat u alles in mijn leven in de hand hebt, dan kan ik hem volledig vertrouwen. Dat is een proces. En vertrouwen moet je leren. Maar hoe langer je met hem leeft, hoe meer je hem kan vertrouwen. Maar hoe meer soms ook diepe vragen zich de kop op kunnen steken. Toen ik net tot geloof gekomen was, had ik minder diepe vragen soms als dat ik nu heb. Maar als het goed is, brengen diepere vragen een dieper inzicht en een groter zicht op de grootheid van God. Kinderen van 2-3 vertrouwen als het goed is hun ouders ergens blindelings. Bij kinderen van 10 kan dat soms misschien anders zijn. Of als kinderen nog ouder zijn. Maar als ouders laten zien dat ze trouw zijn en betrouwbaar zijn, dan krijgen de kinderen een steeds rotsvaster vertrouwen. Niet alleen omdat ze vertrouwen, maar omdat ze weten, hij is te vertrouwen. En zo is het ook met God. En aan het begin van het nieuwe jaar kun je zeggen, in vrede zal ik gaan liggen en wel eraan slapen. Vrede, dat betekent welstand, welzijn, veiligheid, tevredenheid en liggen, dan heb je rust. Als we liggen hebben we vaak, komt je lichaam in een ontspannen toestand. Meestal, heeft het aan hoe je ligt, als je op z'n kop ligt dan een beetje lastig, maar vooral op z'n kop. Maar als je plat ligt, komt je lichaam in een ontspannen toestand. En aan het begin en aan het eind van elke dag is het de vrede van God die alle verstand boven gaat. Die onze harten en onze gedachten bewaakt en bewaart in de Heer Jezus. En die vrede is er ook in omstandigheden die het jou en mij niet makkelijker maken. Vrede omdat de omstandigheden fijn zijn? Nee. Vrede omdat ik het snap? Dat hoeft ook niet. Maar vrede omdat ik weet dat ik mijn God kan vertrouwen. En heel vaak proberen we, denk ik, of we doen dat misschien te vaak, iets minder generaliserend, maar te vaak proberen we vrede en blijdschap te koppelen aan als ik het begrijp. En dat is goed, tuurlijk, soms willen we dingen begrijpen en begrijpen we dingen niet en snappen we dat niet en kan het een onvrede met zich meebrengen. Maar toch kunnen we dan een vertrouwen hebben van, hey, ergens komt God tot zijn doel door de dingen heen. Ik heb het hier opgeschreven, zo mooi. Het geheim van vertrouwen, rust en vrede is niet gebonden aan mijn innerlijk, maar is gebonden of verbonden aan God zelf. En daarom is het zo belangrijk dat je boven alles weet wie God is. David zegt in vers 9 de laatste zin, en dat is eigenlijk het geheim waarom hij vrede heeft. Want u alleen, Heer, doet mij veilig wonen. Vrede komt wanneer je veilig woont en veilig weet bij God. Een lied van vertrouwen ontstaat niet wanneer je overzicht hebt op omstandigheden, maar vertrouwen ontstaat wanneer je veilig weet in de handen van God. God maken tot een vaste verblijfplaats van je leven geeft een lied van vertrouwen. Jezelf opwekken om te vertrouwen is een hopeloos verhaal. Ja, ik moet vertrouwen, ik moet vertrouwen. Nee, nu vertrouw ik echt. Nu, nee, nu weer echt. Dat niet. Maar als ik zie wie hij is, dan komt vertrouwen vanzelf. God tot je permanente verblijfplaats maken. Dat maakt dat je een lied van vertrouwen zingt. En dat is denk ik het geheim wat we elke dag weer nodig hebben. Zien wie God is. Ik worstel met. Oké, wat zegt God daarover? En wie is God dan? Ik kan me zo voorstellen dat Aris een keer de vraag stelt heeft van wat is hier gebeurd? En toch heeft hij vertrouwen dat God hem leidt. Dus de heerschappij van God in je leven geeft hem vertrouwen. Als jou iets uit de hand loopt en jij dat niet begrijpt en niet overziet, dan is het feit dat God alles overziet en alles in de hand heeft een rotsvast vertrouwen. Omdat ik hem veilig weet en hij het wel ziet. Dan is het beeld van de kip met haar kuikens is zo fantastisch. als het gevaar komt. Ik had vroeger thuis had ik een paar kippen en zodra er enigszins gevaar was, hoe ver die kuikentjes of bij die moeder vandaan waren, ze piepte een keer en die moeder die riep een keer terug en in een fractie van een seconde zaten ze alle, kwamen ze alle kanten aangestoven en zaten ze één keer onder die moeder. En die moeder hup, vloog eroverheen en het was klaar. En die moeder rekende af met dat gevaar. Als het gevaar van wantrouwen op je afkomt, dan moet je niet gaan kijken naar dat wantrouwen of naar dat gevaar, dan moet je schuilen onder de eeuwige vleugels van God. Dan moet je daar zo snel mogelijk terechtkomen. Dat je een onbekende toekomst tegemoet gaat, die je meer aardse ongemak kan brengen. Dat is denk ik zeker. Maar het is er ook een die je meer vertrouwen, hemelse blijdschap en diepere vreugde van God kan geven. En dat hebben we nodig. Leander die zei iets over vreugde vermengd met pijn. Ik ben met Jezus gezet in de hemel en daardoor leef ik in de hemel en daarom kan ik veel vreugde in mijn leven. Maar de aarde waarop ik leef is heel aards en daar ondervind ik pijn. En die twee met elkaar, ja dat is natuurlijk voor ons een soort kortsluitingsgevoel soms, maar dat is het niet. Ken je dat? Vreugde vermengd met pijn. Waar verlang je naar? David zegt niet hier in Psalm 4, laat het verkeerde voorbij gaan. Maar dan zegt hij eigenlijk kort samengevat, laat mij meer blijdschap van u hebben. En laat mij een dieper vertrouwen in u krijgen, dwars door deze strijd heen. En dat hebben we nodig. Altijd weer opnieuw. David schreef hier een lied. En het was een lied van vertrouwen. Het was een lied wat zich vormde door de moeite van het leven. En David schreef dat lied. En dat vertrouwen, dat wordt, hoe verder dat lied tot zijn eind komt, hoe groter dat vertrouwen wordt. Dat begint met, als ik roep, verhoor mij. En in vers 4 zegt hij, als ik roep, hoort hij mij. En in vers 6 zegt hij, vertrouw op de Heer. En in vers 7 zegt hij, laat alsjeblieft het goede van uw aangezicht over mij komen. En in vers 8 zegt hij, u hebt mij meer blijdschap gegeven. In de tijd dat ik het goed had. En aan het eind zegt hij, ik vertrouw u volledig. In vers 9, ik vertrouw u volledig, want in vrede zal ik gaan liggen. Hij bidt hier niet van, laat mij in vrede gaan liggen. Hij zegt, ik zal in vrede gaan liggen. Want u alleen doet mij veilig wonen, want ik vertrouw u. En mijn vraag is, wat kenmerkt jouw levenslied? Wat kenmerkt het lied van jouw leven zich als je terugkijkt naar het afgelopen jaar? Vertrouwen, dat groeit soms als je terugkijkt. Ik hou ervan om af en toe terug te kijken in mijn leven en af en toe dan eens vooruit te kijken en zeggen van, hé, wat is voor de komende tijd belangrijk? En dat moet je doen. Want weet je, door terug te kijken, wordt je vertrouwen gevoed. Dan zeg je, hé, toen. En toen. En toen. En toen zeg je, wauw, het was meer dan een dag. Nou, dat is goed om soms een dagboekje of iets bij te houden waarin je mooie dingen opschrijft. Of als je een goed geheugen hebt, kun je die dingen onthouden. Maar, hé, toen. En toen. Door welke dingen wordt jouw levenslied gevormd en gecomponeerd? Bij David zie ik toegang naar de climax. En het eindigt met, ik vertrouw helemaal. Is die strijd voorbij? Nee, dat lees je daar niet helemaal. Maar zeg, ik vertrouw u wel. Broeders en zusters, voor het komende jaar hef je hoofd omhoog. Verdiep je in God zelf. En voed je met zijn trouw. En bedenk, boven alles, dat zijn goedheid beter is dan het leven. En dat je zijn hand veilig bent. Amen.